Goedemorgen allemaal. Op advies van Dirk heb ik het apparaatje aangezet. Ja, fijn om hier te mogen zijn samen. Dan kom je binnen. Ik ben natuurlijk al met de prediking bezig geweest. Gaan we samen bidden hier. Nou, ga je zitten, ga je zingen. Dan gebeden. En dan is het net een soort pan bij mij van binnen die begint over te koken. Dan zou ik zoveel willen delen, ook over gebeden die we gehoord hebben. Want we hebben een geweldige en een almachtige God. En ik ken de Heer al lang. En heel veel wonderen mogen meemaken. Nog niet eens zo persoonlijk in mijn eigen leven. Want ik heb een heel rustig leven gehad. Eigenlijk zonder heel veel problemen. Daar ben ik God ook heel dankbaar voor. Vroeger dacht ik altijd, oh, ik wou dat ik ook uit de wereld kwam. Dan begreep ik het tenminste. Maar het is beslist niet waar. Want God laat zich begrijpen als je hem zoekt. En of je uit de wereld komt met allerlei ernstige dingen die er dan gebeurd zijn. Of dat je opgevoed bent in een heel christelijk gezin. Waar vader en moeder altijd naar de kerk gingen. Dat maakt niet uit. Als je God zoekt, ga je hem vinden. En we hebben een geweldige, echt een geweldige, almachtige God. Of niet? Ook in de tijd waarin we leven. Vanochtend dacht ik ook nog even aan dat liedje, Hij is onze vrede. Hoe kan je vrede hebben in deze wereld? Hij is onze vrede. En dat is niet alleen een uitspraak, maar dat is ook een belevenis van binnen. Hij is mijn vrede. En ik hoop dat u dat ook kan zeggen. Dat God uw vrede is, door Christus aan u gegeven. We willen met elkaar vanochtend het woord van God open gaan slaan. En dat gaan naar Romeinen 8. Ik hoop dat u meegaat naar Romeinen 8. Vooruit, hoor ik. Romeinen 8, maar boven vers 1 staat, maar daar gaan we niet beginnen, het leven door de geest. En ook vanochtend werd daar al even in de voordienst voor gebeden, dat onze geest ook fijn gevoelig is. Dat we niet wat we zien of wat we horen, maar dat we door de geest Gods dingen oppakken. En ook dit Bijbelgedeelte, dat begint daarmee, een leven door de geest van God. Maar wij gaan naar vers 31... Want we hebben niet onze menselijke zintuigen te gebruiken. Want ik weet niet of dat u ook al eens overkomen is. Dat je soms dingen hoort en ziet. En dan blijkt later toch wel dat het heel anders zit, of niet? Dan vang je een halve zin op. En dan denk je. En dan later kom je erachter. En dan denk je, ik moet ook niet meer bezig zijn met wat ik hoor of wat zie. Maar laat ik het dan maar met God bespreken. En soms zegt God, je bemoeit je er niet mee. Dan ben je ook van een probleem af. Dat is heerlijk. Maar dat mogen we leren. Maar niet onze zintuigen of emoties die, waardoor ons leven geleid wordt. Maar dat we ons leven laten leiden door de geest van God. En dat zijn geest in ons regeert. Dan krijg je ook rust. We gaan bij vers 31 beginnen. De zekerheid des geloof. Nou, vanochtend ook weer wat in een gebed gehoord. Hè, dat over die trouw van God, over die aanwezigheid van God. Ja, dat we het zeker weten. Hier wordt gezegd, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Vers 31. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook met hem, ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt, wie zal oordelen? Christus Jezus is de gestorven en wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, wie zal ons scheiden, wie zal ons losmaken van de liefde van Christus? Nou, er wordt nogal wat opgenoemd hier. Het is eigenlijk ja, behoorlijk. Hè? Verdrukking zal ons niet scheiden van de liefde van Jezus. Benauwdheid niet, vervolging niet. Wij hebben ook nog heel weinig te maken natuurlijk ook met deze dingen. Maar het kan ook wel in een veel kleinere kring zijn dat je vervolgd wordt. En een jonge zuster die leefde in een gezin waarvan haar vader heel occult was en naar de Satanskerk ging. Dus dan word je als jong meisje best wel op de hielen gezeten, om het zo maar te zeggen. En ze heeft tot nu toe vastgehouden. Nog engelen, nog leven, nog dood, heden nog toekomst, krachten. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dan luister je wel eens nationaal, niet te veel doen. Maar je hoort wel eens wat of een ander praatprogramma. En dan hoor je dat Nederland voor 55 en meer procent niet meer gelooft. Dat we God vaarwel gezegd hebben. Dat we in Nederland nog zo'n 20% katholieke mensen hebben, 15% protestantse mensen, 15%. 5% islam en 5% anders. En dan lees ik dit en dan zeg Gods woord, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dan denk ik, wat is er dan gebeurd? Wat is er dan gebeurd in een land dat van oorsprong een gelovig land was? Ik denk als we naar de jaren 60 gaan kijken, hoeveel mensen nog onder dat protestante gedeelte vielen. En nu, dat we schrikken. En dan hoor je dat en dan lees ik dit. Dan denk ik, Heer, klopt die Bijbel wel helemaal? Want u zegt, niets zal mij scheiden van de liefde van Christus. Maar we hebben nog maar een kleine 15% protestanten in Nederland. Wat is er dan gebeurd? Wat het fijne is dat je als je met deze dingen bezig bent en gaat, dat we een God hebben die spreekt, of niet? Hij laat ons niet in het ongewisse. Want of je denkt, nou, dat woord van God klopt niet helemaal, hè? Want niets zal mij scheiden van de liefde van Christus. Waar zijn al die mensen dan? En in de loop der jaren heb ik ook wel ontdekt dat veel mensen, ook christenen, voor veel minder losgemaakt zijn van Christus dan de dingen die we hier lezen. Sommigen waren al ja, boos als ze niet begroet werden of iets niet mochten zeggen in de dienst. Dan verdwenen ze al en raakte ook het spoor van Christus kwijt. Laat staan als we nog te maken krijgen met deze dingen die hier staan. Honger, dood. Er is een mogelijkheid, het woord van God leert ons hier de mogelijkheid dat we in al die omstandigheden vast kunnen houden aan Christus. En dat Hij ons vasthoudt. Wat ik ook altijd bijzonder gevonden heb in dit gedeelte, dat er staat ook, nog engelen kunnen ons scheiden van de liefde van Christus. Dus zal je maar een engel verschijnen en die iets anders verkondigt als wat er in het woord van God staat. Zijn we daar tegen bestand? Zeggen we dan, nee, je kan wel een engel zijn, maar ik hou me aan het woord van God. Het is bijzonder als je dit soort dingen rustig leest, nog engelen. Nou, de Satan doet zich voor als een engel des lichts. Dus we hebben het niet altijd door, denk ik ook, dat het de Satan is. Maar er is wel een mogelijkheid, want dat geloof ik wel, als God dit optekent in zijn woord, dat er een weg te vinden is, dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus. Die moeten we zien te vinden. En anders zou je haast denken dat dit Bijbelgedeelte niet op waarheid berust. Maar weet u, als je in zo'n, nou ja, het was niet helemaal een conflict in mezelf, maar als je in die situatie komt en in die gedachte komt van dat woord van God en wat ik zie, dat komt niet allemaal overeen, dan raad ik u aan om het gewoon nog eens rustig te gaan lezen. Het gedeelte wat we gelezen hebben, dat moet je dan nog eens rustig doorlezen. En dan ga je toch op een gegeven moment ook, ja, misschien wel de dingen tussen de regels een beetje lezen. De woordjes die wij misschien wat makkelijk overslaan. In het verleden sprak ik eens een keer met een broeder. Hij was toen de tijd veel ouder dan ik. En hij zei, Tom, let ook op de woordjes het en de. Let nou eens op die woordjes het en de. En dat is belangrijk. Het is zo onvoorstelbaar belangrijk dat we ook die kleine dingen rustig en goed lezen onder de leiding van Gods geest en zeggen, Heer, leer mij. Dat is ook wat de Heer Jezus deed toen hij de scharen zag. Hij werd met ontferming bewogen en hij leerde hen. Want hij wilde dat ze volwassen werden, dat ze getroost werden. En ook vanochtend moeten we dan misschien wat rustiger gaan lezen. Want je komt een paar woordjes tegen die het verschil maken tussen stand houden, tussen het niet gescheiden worden van Christus en ja, toch losraken. En want de Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De Heer Jezus zegt zelf, als ik straks terugkom, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde? Zal ik dan nog het geloof vinden op aarde? Ook zoiets. Dan denk ik, Heer, wat gaat er dan gebeuren als u dat zegt? En hij heeft het niet over of hij nog geloof zal vinden. Hij zegt, zal ik nog het geloof vinden? Dat is zo'n moment van een groot verschil, want er is best wel veel geloof. De mensen geloven in van alles en nog wat. Maar het geloof waar de Bijbel over spreekt, het lijden en sterven van Christus, onze zonden belijden, Jezus aannemen, het geloof, leven vanuit het woord van God, in de gehoorzaamheid aan wat Hij ons te zeggen heeft. Vers 31, ja, daar kan je dan al even stil bij staan. Als God voor ons is. Als God voor ons is. Je kan ook de klemtoon iets anders leggen. Als God voor ons is. Nou, dat is dan al een vraag die je jezelf even moet stellen. En dit alleen even ter overdenking. Is God voor u? We kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, natuurlijk is God voor mij, want ik ben een christen en ik geloof en ja, ik zit hier iedere zondag. Maar dat is toch, gaat het misschien best nog wel wat verder. Om eens echt eens over na te denken, is God voor mij in alles wat ik doe en wat ik denk en waar ik naar verlang en waar ik mij naar uitstrek? Is God dan voor mij? U moet er zelf maar over nadenken. Want het gaat altijd om je eigen leven. Ik moet er ook over nadenken. Ik mag het deze ochtend delen met u. Maar u moet over uw eigen leven nadenken. En ik ook. En dan gaan we even naar vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem. Als je je dan geen overwinnaar voelt, dan zit het daar misschien in. Want wij zijn alleen maar overwinnaars door Hem. We hebben, ik weet niet of het vorig jaar was, van een van de jonge broeders die hier komt, die heeft gesproken over ik in Hem en Hij in mij. Dat is belangrijk. Christus in mij, maar ik in Christus. Want dan kom je tot overwinning. Dan gaat het lukken. En dan niet alleen op bepaalde momenten dat het even moeilijk gaat, dat we het gebed zoeken, of op zondagochtend als we bij elkaar komen, maar gewoon in ons hele leven. Ik in Hem en Hij in mij. Want door Hem zijn we overwinnaars en door niemand anders. Onze eigen kracht brengt ons niet de overwinning, of wel? We zijn gauw uitgeput van eigen kracht. En zeker als de confrontaties komen met het rijk der duisternis. Zeker als we zien hoe de wereld in brand staat. Wat kunnen we ermee? Helemaal niets. Je wordt er moedeloos van. De tranen springen je soms in je ogen als je ziet hoe de wereld en de mensen met elkaar omgaan. En toch zegt Gods woord, maar in hem zijn wij meer dan overwinnaar. We stijgen boven dit alles uit. Maar niet in onze eigen kracht. Dan word je krachteloos. Eigen wijsheid. Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Een eigen wijsheid. Maar het is soms ook eigenwijs. Onze eigen wijsheid, daar redden we het niet mee. Maar we moeten de wijsheid hebben die van boven is. De Bijbel spreekt in Jacobus over een wijsheid die van boven komt. Want de wijsheid van de aarde is duivels, staat er. Maar de wijsheid van boven is heilig. En dat heeft allemaal te maken met ik in hem en hij in mij. Want als hij in mij woont, dan kan hij mij zijn wijsheid geven. Het heeft ook wel te maken met onze inzet. Onze inzet in dat koninkrijk van God. De Bijbel roept ons ook op diverse plekken op om niet te verslappen. Zorg dat u niet verslapt. Dat u niet gemakzuchtig wordt. Ook in de tijd waarin we leven. Van nou, ik zie het wel. En als de Heer terugkomt, ga ik lekker met hem mee. Maar we moeten niet verslappen. Ook niet in ons geloof, maar ook niet in onze daden. En luisteren naar de stem van God en in beweging komen als hij spreekt. Want dan worden we krachteloos als we dat niet doen. En dan zijn we kansloos. Op meer plaatsen worden we opgeroepen, onder andere in Efeze 6, voorts wees krachtig in de Heere. Weer in de Heere. Voorts wees krachtig in de Heere. En in de sterkte zijn er macht. Als mens zijn we zijn gewoon kansloos. Vanuit het vlees, vanuit onze manier van denken, vanuit onze manier van naar de dingen kijken, zijn we kansloos. Dan worden we moedeloos. Maar als hij in ons woont en ik in hem woont, dan kan hij in mij spreken en ik uit hem putten. Dan is het zijn kracht die me op de been houdt. Dan is het zijn wijsheid die me soms de dingen ontvouwen en zeggen, oh Heer, maar zo zit het in elkaar. Er zijn ook heel veel christenen zijn afgehaakt. Want dan zeggen ze, als er dan een God is, moet je eens even kijken in de wereld. Dan zou die daar eerst maar eens wat aan moeten doen. Ik heb het zo vaak gehoord. Als er dan een God is, moet hij eerst daar maar eens wat aan doen. En dan lees je de Bijbel en dan ontdek je dat hij daar al lang wat aan gedaan heeft, of niet? God heeft het probleem van de wereld al lang opgelost. Bekeert u en laat u dopen en wordt vervuld met de geest. Als we dat zouden doen, is het probleem van de wereld opgelost. Maar wij willen dat God onze problemen op onze manier oplost. En vervolgens willen we weer gaan leven zoals wij dat willen. En zo werkt het niet bij God. De wereld is losgeslagen, maar daar hebben ze voor gekozen. Als Nederland nog maar 15% protestant is, dan betekent dat een heel groot gedeelte zegt, wij doen het zonder deze God. Wij gaan het doen zonder deze God. En wat kun je verwachten dan? Wat kun je verwachten als we de schepper van hemel en aarde aan de kant schuiven? Wat kun je verwachten als we zeggen, wij gaan niet meer luisteren naar zijn raad en zijn advies en zijn wetten zetten we aan de kant, maar we doen het op onze eigen manier. Nou, we zien wat er van gebeurt. Wat er in de wereld gebeurt is niet de schuld van God, maar dat is de schuld van hen die God losgelaten hebben. Die vanuit eigen wijsheid leven, vanuit eigen kracht en het koninkrijk van God aan hun laars lappen. Maar wij mogen krachtig zijn in de Heer. Als God voor ons is. Ja, als. Door hem. Dat zijn de dingen waar we bij stil moeten staan. Dat zijn de dingen waar u en ik met onze Heer over moeten spreken. Heer, bent u voor mij in mijn handel en wandel? Bent u in mij en ben ik in u? En dan zegt vers 38 ook nog, want ik ben verzekerd. Dat is ook zoiets moois. Want ik ben verzekerd. Heeft u allemaal uw zorgpremie weer op orde? Of niet? We zijn een beetje mee bezig geweest, toch, de laatste maand? Misschien moeten we naar een ander, het is goedkoper. Of ik heb wat meer mogelijkheden. Nederland is echt wel een landje van het verzekeren, of niet? Het kan ook. En het is soms ook verstandig. Want ik zeg helemaal niet dat u niet moet verzekeren. Maar de Bijbel zegt ook, want ik ben verzekerd. En dat is ook belangrijk om te kijken van, wat voor polis heeft u? Heeft u wel eens op deze polis gekeken? Op de polis waar deze verzekering over spreekt. Want die verzekering die biedt ons dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst ons zal scheiden van de liefde van Christus. Dat moet ergens op die polis staan. Want daar ben ik voor verzekerd. Dat is toch prachtig, want ik ben verzekerd. Soms dan heb je zo'n Bijbelgedeelte en dan, ja, ik zeg altijd, dan jakker je er even doorheen. Dan lees je het even, dan heb je je ochtend weer gelezen. Maar ik geloof dat het goed is om, ja, die het en dat de en die zinnetjes misschien eens halverwege te stoppen, staat ook een komma, hè, want ik ben verzekerd. We zijn in het natuurlijk ook bezig om ons te verzekeren. En ik zeg u nogmaals, dat mag ook. Ik ben zeker niet iemand die zegt van, ah, God zorg voor mij hoor. Ik hoef helemaal niks te doen. Nee, we mogen de dingen doen die we kunnen doen. En soms moeten we ook gewoon dingen doen. Want we hebben ook verstand van God gekregen. In de spreuken, er wordt al opgeroepen dat we ons verstand gebruiken. Want dat hebben we van God gekregen. En het is ook een schande als we ons verstand niet meer gebruiken. Wat we van God gekregen hebben. Dus gewoon uw verstand gebruiken. Maar met datzelfde verstand kan ik erover nadenken of ik verzekerd ben. Waar hier deze verzekering. Want ik ben verzekerd. Misschien moeten we dat stukje ook nog wel even in tweeën knippen. Want ik ben verzekerd. Want ik ben. Dat is ook zoiets waar in de Bijbel dat kom je... Dat ik ben kom je tegen in de Bijbel, of niet? Ik geloof dat God het zelf ook al zegt. Tegen Mozes, als hij naar Egypte moet, dan zegt hij maar, zeg maar de ik ben. En ik vind dat geweldig, want daar is alles mee gezegd. Want God kunnen we niet uitleggen. We kunnen God niet uitleggen. En ik heb het al, denk ik, vaker gezegd, als ik zeg, God, ik begrijp u niet, dat ik altijd ook wel een beetje moet lachen. Ja, God, ik begrijp u niet, nee. Pak eens een glas water, vul het, zet het op zijn kop, haal het glas eraf en laat het water rechtop staan. Ja, dat was de Schelfzee ongeveer, hè? God, ik begrijp u niet. Nee, natuurlijk begrijpen wij God niet. Natuurlijk niet. God zegt, ik ben. Maar daar moeten wij misschien dus ook eens over nadenken. Want ik ben. Wat bent u? En dan zegt u misschien, ja, ik ben meneer Jansen. Nee, u heet Jansen. Want er zijn duizenden Jansens. Maar wat bent u? Dat is zo belangrijk. Ook om die overwinning, om in die overwinning te blijven staan, moet u zijn. Ik hoorde het al, ik ben een kind van God. Het is zo goed om dat ook te belijden in de strijd. Als de boze bij u aanklopt, dat u zegt, maar ik ben een kind van God. Maar we kunnen nog veel meer zijn. En Jezus stelt die vraag ook aan Petrus. Wie zeg jij dat ik ben? Dat ik ben kom je vaker tegen in het woord van God. En Jezus vraagt het ook aan Petrus. Wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt hij niet, je bent Jezus. Nee, dan zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik denk, wat zou dat een tumult gegeven hebben in de geestelijke wereld, of niet? Dat heeft de geestelijke wereld, daar is heel veel onrust gekomen. Toen Petrus dat uitgesproken heeft, gij zijt de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Hij in mij en ik in hem, dan heb je een levende God in je. Dat is toch geweldig? Nou, misschien ook goed om zo over na te denken. Misschien een keer op de dinsdagavond een keer. Wie ben ik? Wat ben ik? Het is belangrijk dat u weet wie u bent in Christus. En niet alleen in naam. Want we hoorden het ook al. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Ik ben weg. Ik ben er weer. Dat moet te zien zijn, of niet? Je kan wel zeggen, ik ben een kind van God. Maar de Bijbel zegt dan, oké, je bent een kind van God. En dan lees je in de Filippense brief, gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dat is een kind van God. Die in deze wereld, een licht is. Soms zonder wat te zeggen, soms zonder wat te doen. Maar omdat de mensen aan u zien, dat ook in de tijd waarin wij leven, dat we geen angst hebben. En als mensen zeggen, maar het komt wel heel dichtbij. Het komt wel heel dichtbij. Die oorlogen, maar ook de verdeeldheid, of niet? De verdeeldheid in ons land is groot. Het komt al heel dichtbij. Maar wij geheel anders, wij hebben Christus leren kennen. Ten eerste konden we het al weten. Het mag voor ons geen verrassing zijn dat alles wat er nu gebeurt. Want Matteüs 24 spreekt daarover. Over het laatste der tijden. En alle dingen die er nu gebeuren, worden daar al beschreven. Dus we moeten niet verrast zijn. Maar we mogen veel eer weten, deze dingen moeten gebeuren. Dat is wat God zegt. En het is dan belangrijk om te weten wie wij daarin zijn. Er is een beetje wonderlijk, niet een wonderlijk Bijbelgedeelte. Voor ons is het wonderlijk. Maar God heeft het opgetekend. Ik wil even met u naar Handeling, gewoon om even te laten zien hoe belangrijk het is of je weet wie je bent in Christus. In Handelingen, daar kennen we de geschiedenis van de zonen van Zefas. En ik wil een klein stukje met u lezen, om ook te laten zien dat wij bekend zijn in wie wij zijn, ook in de geestelijke wereld bent u bekend. U bent niet alleen in de natuurlijke wereld bekend, maar God wil ook dat we bekend zijn in de geestelijke wereld. Ik ga een klein stukje met u lezen, vanaf vers 13. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbesweerders waagden het over hen die zulke boze geesten hadden, de naam van Jezus te noemen. Met de woorden, ik bezweer u bij Jezus die Paulus predikt. Dus op een gegeven moment spraken ze die boze geesten aan. Het waren nu 7 zonen van een zekere Zefas, de Joodse overpriester, die dit deden. Maar dan staat er, maar de boze geesten antwoordden en zeiden tot hen, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijn jullie? Wie ben jij? Dus ook als we ons gaan bewegen in die geestelijke wereld, is het goed dat u weet wie u bent. Want anders, dan zien we hier ook het gevaar. Want er staat ook, en de man in wie de boze geesten was, sprong op en af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker te zijn dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. Dat is heftig. Het is belangrijk dat u weet wie ik ben. Deze boze geesten zeggen, Jezus kennen wij. Jezus kende ze, of niet? Ik denk dat de boze geesten helemaal bekend waren met Jezus. En dat ze echt wel uit de buurt bleven. Maar wat ik ook zo fijn vind, wat hierbij staat. Ik bezweer u bij Jezus die Paulus predikt. Dus ook van Paulus waren ze bekend. Maar zijn de boze geesten ook met ons bekend? Of zijn wij alleen maar bang voor dit gedeelte waar de Bijbel over spreekt? Hij in mij. Als Christus in u woont, bent u meer dan overwinnaar. In welke situatie dan ook. En het is belangrijk dat hij in u woont. Veel meer dan dat we denken. Dat kan. Ik denk dat daar zijn een paar dingen voor nodig. Ten eerste dat u de Heer Jezus aanneemt als uw verlosser. Dat u uw zonde beleidt. Dat u uw knieën buigt en zegt, Heer, vergeef mijn zonde. Dat u uw oude leven begraven hebt. Dat is ook zo belangrijk. De Bijbel geeft daar de doop als mooi voorbeeld van. We gaan ons oude leven begraven. Daar willen wij niets meer mee te maken hebben. Dat is ook een keuze. En God helpt ons daarbij, of niet? Want af en toe steekt het de kop op. Of alleen bij mij. Af en toe kan je oude leven zo de kop opsteken. Maar we moeten het begraven. De Bijbel zegt dat we ook het vlees moeten kruisigen. Kruisigt het vlees. Dan roept de Bijbel ons op dat we ons uit moeten strekken tot de vervulling met de Heilige Geest. Paulus komt op een gegeven moment wat apostelen tegen elders. En het eerste wat hij aan hen vraagt, zijn jullie vervuld met de Heilige Geest? Want dat hebben we nodig. Vanochtend werd het ook in de voordienst gebeden. Dat wij door de Geest de dingen aanvoelen. Dus dat is ook belangrijk. Het zijn ook dingen waar we over na moeten denken. Dan moeten we ook nog zijn bekleed met de geestelijke wapenrusting. Want anders kunnen we die krachten en machten niet aan. Dan lopen ze over ons heen. Dan gebeurt er wat er daar in Handelingen 19 gebeurde. Dan moeten we op de vlucht. Maar als u zich bekleed hebt met de geestelijke wapenrusting, dan mag u weten, hij in u en ik in hem, en we gaan de boze overwinnen. Ten alle tijden. Want Christus woont in mij. En dan misschien nog wel het allerbelangrijkste, gehoorzaam zijn aan Gods woord. Daar zijn wij mensen niet sterk in. Gewoon buigen onder hetgeen wat God van je vraagt, daar zijn we niet sterk in. Wij hebben allemaal iets in ons, ik bepaal hoe ik leven wil of niet. Dat zit gewoon in ons vlees. Daarom zegt de Bijbel, je moet je vlees kruisigen. Maar er is een groot geheim als we gehoorzamen aan het woord van God. Dat wij vanuit die overwinningskracht gaan leven en mogen leven en dat het ook lukt. Maar als er iets ondermijnd wordt, ook in ons land, is het wel het woord van God. Het woord van God wordt onvoorstelbaar aangetast. Wat God als heilig gemaakt heeft, wordt in de wereld ontheiligd. Alles mag en alles kan en we doen waar wij zin in hebben. Maar God roept op tot gehoorzaamheid. Als ik over gehoorzaamheid nadenk en de laatste tijd, dan moet ik altijd denken aan een van onze eerste Bijbelstudies die we hier meemaakten over dat volk Israël. Dat God weghaalde uit Egypte, dat God zegt, als jullie mij gehoorzamen, zal ik jullie zegenen. Het zijn soms woorden die zo lang in je hart kunnen blijven hangen. Als jullie mij gehoorzamen, zal ik jullie zegenen. En een woord wat ik nog veel langer met mij meedraag, dat heb ik ooit eens van Henk Binnendijk gehoord. Ik denk misschien wel 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. Als je niet eet, ga je dood, zei hij. Maar hij bedoelde het geestelijke voedsel. Waar er in Korinthe over gesproken wordt. Hè. Ze hebben allemaal gegeten uit de rots Christus, de geestelijke rots. En dat zijn woorden die je leven meedraagt. Als je niet eet, ga je dood. Dan word je losgeweekt van Christus. Dan ben je niet meer met hem meer dan overwinnaar. Dan raak je steeds meer kwijt en uiteindelijk raak je alles kwijt. Maar als we deze dingen doen, bekering, begraven van je oude leven, vuld zijn met de geest, verlangen dat we bekleed worden met de geestelijke wapenrusting en gehoorzaam zijn aan het woord van God, dan maakt de Satan geen enkele kans. Dan is hij een overwonnen vijand door Christus. Maar ook wij mogen hem overwinnen. Ook wij kunnen de strijd aangaan. Dan zal het zo zijn zoals er staat in Openbaringen. En zij, de gemeente van Jezus Christus, hebben de duivel overwonnen door het bloed van het lam. Prachtig toch, of niet? We hebben de duivel overwonnen door het bloed van het lam. En er staat er nog iets moois achter. En door het woord van hun getuigenis. Door hetgeen wat we uitspreken. Door hetgeen wat we belijden. We hadden vanochtend nog even met Dirk over. Dat sommige mensen zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo. En mijn vader was ook al zo. Het zit eigenlijk in onze hele familie. Nou, dan ben je los bij sommige dingen. Ja, dan heb je een probleem. Mozes was in het begin van zijn leven, sloeg hij iemand dood. Aan het eind van zijn leven was hij de meest zachtmoedige mens op aarde. Wat is er gebeurd? Hij heeft zijn leven geleefd met God. Ik ben nou eenmaal zo, ja, daar schiet je niks mee op. Dus Heer, u kan mij veranderen. Ik heb deze gedachte, want dat is ook een gedachte, een duivelse gedachte, overwonnen door het bloed van het lam. En ik heb uitgesproken, Christus woont in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een kind van de levende God. Dat is wat we mogen doen. En dan zien we ook in al die gemeenten, in openbaringen, waar gesproken wordt tot die zeven gemeenten, daar wordt geëindigd met, wie overwint, hem zal ik geven. Wie overwint, hem zal ik geven. Wie overwint, zal geen schade lijden. Wie overwint, hem zal ik macht geven en hij wordt bekleed. Wie overwint, maak ik als een zuil in de tempel van God. Sommige christenen die komen tot geloof en gaan zitten en wachten tot de Heer terugkomt. Het zijn schommelstoelchristenen. Ze bewegen wel, maar komen niet vooruit. Maar ik geloof dat we moeten gaan zoeken naar die overwinning. En God geeft ons de overwinning, of niet? Ik ga het u nogmaals zeggen, niet door eigen kracht. Niet door eigen wijsheid. Het gaat om Jezus in ons leven. Ik had vanochtend een hele rare gedachte toen ik daar zat. En misschien is het iets voor de gemeente om een keer uit te proberen. Ik dacht nou eens, als de sprekers binnenkomen en wij blijven zo zitten, maar we zetten de spreker op de plaats van Dirk. En dat, ja, dat wordt dan de gewoonte. Want het gaat niet om degene die komt spreken. Het gaat om het woord. Het gaat om Christus. Zouden de mensen afhaken of niet? Broeder Gerdo, wat denkt u? Denkt u dat de broeders af gaan haken? Als we ze daar laten staan? Proberen? Ja. Gaan we niet doen, denk ik hoor. Maar het is wel... Ja, ik weet ook niet waarom ik dat soort maffe gedachten krijg. Maar dan denk ik, het gaat om Christus, of niet? En dat beleiden we ook, het wordt ook heel vaak gezegd, ik ben het er 100% mee eens, het gaat om hem. Ja, en dan ook bij al die gemeenten in openbaringen, dan wordt er afgesloten, maar wie overwint, hè, zal met hem zitten op de troon. En dan staat er nog weer achter, en dat bad ook broeder Gerdo vanochtend, dat zijn natuurlijk omdat je hierover spreekt, zijn dat de dingen die je opvalt in de gebeden. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Heer, we willen een moment ons hoofd buigen. En ik wil u bidden, heren, dat we uw woord mee mogen nemen. Heer, soms zien we een hond die in het water springt en eruit komt en hij schudt zich in één keer helemaal droog. En alles is weg. Heer, dat wij niet zo zijn deze morgen. Als we hier weggaan, dat we ons weer even droog schudden en vervolgens onze eigen weg weer gaan. Heer, maar ik bid u voor mezelf, voor de gemeente, voor een ieder die hier is, voor een ieder die het hoort, dat het woord ons tot leven mag worden. In Jezus' naam. Amen.